Onze hulp is in de naam en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 1, de eerste drie verzen. Psalm 1, vers 1, 2 en 3. leiding in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 19e hoofdstuk. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Genesis 19. En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond, en Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hen zag, zo stond hij op, hen tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zeide: Ziet nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht, en vernacht en wast uw voeten, en gij zult vroeg opstaan en gaan uws weegs. En ze zeiden: Nee, maar wij zullen op de straten vernachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden en kwamen in zijn huizen, maakten hun een maaltijd en bakte ongezuurde koeken en zij aten. En eer zij zich te slapen legde, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, hun huis, dat huis omsingeld, en het ganse volk van het uiterste einde af. En zij riepen Lot toe en zeiden tot hen: Waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe. En hij zeide: Mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb 2 dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar zo als het goed is in uw ogen. Alleenlijk doet deze mannen niets, want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. Toen zeiden zij: Kom verder aan. Voort zeiden zij: Deze ene is gekomen om als vreemdeling hier te wonen, en zoude hij alleszins rechter zijn. En nu zullen wij u meer kwaads doen dan hun. En zij drongen zeer op de man, op Lot, en zij traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden, en van de kleinste tot de grootste toe, zodat zij moede werden om de deur te vinden. En toen zeiden die mannen tot Lot: Wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochteren, en alle die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren nemen zouden, en zeide: maak u op en gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters, die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. En zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand zijn vrouw en de hand zijn twee dochters om de verschoning des Heren over hen. En zij brachten hen uit en stelden hen buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uws levens wil en zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte, behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen: nee toch, Heere, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven, maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, dus deze stad is nabij om derwaarts te vluchten, en zij is klein, laat mij toch derwaarts behouden worden. Is zij niet klein, opdat mijn ziel leven? En hij zeide tot hem: zie, ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, opdat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men die stad dus de naam deze stad Zoar. En de zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar kwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van den Heere uit den hemel. En hij keerde deze steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en ze werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich deszelfens morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar, naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en ziet, er ging een rook van de stad van het land op, gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht, en hij leidde Lot uit het midden deze omkering, en het omkeren dier stad welke Lot gewoond had. En Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg, en zijn twee dochters met hem, want hij vreesde binnen Zoar te wonen, en hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee dochters. Toen zeide de eerstgeborene tot de jongste: onze vader is oud en er is geen man in het land om tot ons in te gaan naar de wijze der ganse aarde. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven die nacht haar vader wijn te drinken, en de eerstgeborene kwam en lag bij haar vader. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, nog in haar opstaan. En het geschiedde des andere daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste: zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen. Laat ons ook deze nacht hem wijn te drinken geven. En ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven haar vader ook die nacht wijn te drinken, en de jongste stond op en lag bij hem, en hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, nog in haar opstaan. En de twee dochters van Lot werden bevrucht, en van haar vader, en de eerstgeborene baarde een zoon en noemde zijn naam Moab. En deze is de vader der Moabieten tot op deze dag. En de jongste baarde ook een zoon en noemde zijn vader en noemde zijn naam Ben-Ami. En deze is de vader der kinderen Amons tot op deze dag. Tot zover de schriftlezing. Zoek u des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O lieve Heere, gij hebt ons weer samengebracht rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat getuigenis dat alle dingen vermeldt die in onze dagen zo subtiel verzwegen worden en zonder tucht behandeld worden. Maar een kerk zonder tucht is een kerk zonder liefde. En daar zijt gij niet meer in, o Heere. En gij zijt, en gij waart met Lot. Abram had gebeden om Sodom te behouden. Maar dat was niet naar de raad uws willens. En Sodom moest verwoest worden, omdat het de ongerechtigheid voor uw aangezicht was opgeklommen. O lieve Heere, wat hebben we ons opgemaakt als Sodom en Gomorra? Land en volk is in verval en er is geen opmerken. Er is geen openbaar getuigenis meer en het volk is ontbloot. En wat hebben we om de oordelen geroepen, o Heere? Wat hebben we daarom gesmeekt? En nu is te vrezen dat de oordelen niet meer af te bidden zijn. Want gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. Ach, lieve Heere, en er wordt nauwelijks meer een stem gehoord op de straten. En alles zit verborgen en alles wordt bedekt. Maar gij zijt een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. O Heere, dan mogen we wel vrezen. Dan mogen we ons wel besluiten in onze binnenkamer. Totdat de gramschap overgaat. En dat kan alleen, o Heere, als gij bevredigd zijt. Gij hebt uw lieve Zoon gezonden naar deze aarde. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. O Heere, mocht gij ook ons deze dag dat bekendmaken. Dat verkondigen. Ons hart ermee raken, ons hart ermee in brand zetten. O Heere, dat ons leven, ons sodomitische leven. Want Heere, sinds Genesis 3, sinds de val in het paradijs, kunnen we ons boven de sodomieten niet verheffen. En dan hebben we allen ons Sodom, alle onze ongerechtigheden, die zo groot zijn. Dat gij daartoe op twee mannen hebt verordineerd om de catechismus op te stellen, om ons bekend te maken hoe groot onze zonden en ellende zijn en hoe wij daarvan verlost kunnen worden. O Heere, mocht dat op ons hart gebonden worden, want het gaat niet om één zonde, het gaat om hoeveel. Hoe groot onze zonden zijn, en die zijn zo groot, dat ze niet zijn af te meten, maar dat ze ten hemel reizen. En als daar geen verzoening plaatsvindt, dan zullen we geen dageraad hebben, o mocht het ons eens aangrijpen, o Heere, zoals wij hier bij elkaar zitten, maar ook in ons Nederland, eens genoemd het Israël van het Westen, afgevallen, afgeleden, het verbond verbroken. O Heere, daar ligt het tussen de tegelstenen ter neer. In alle ongerechtigheid, inclusief de kerken, tuchtloze kerken, liefdeloze kerken. O Heere, sta er nog over op, want gij hebt toch nog een overblijfsel na de verkiezing van uw genade. Gedenk dat. Gedenk het, Heere, en mochten er nog toegevoegd worden tot een gemeente die zalig moet worden. Want Heere, gij gaat nog door om uw kerkvergaderend werk uit te breiden, om daar nog toe te voegen uit de heggen en stegen der wereld. Och, mochten we er een voorwerp van zijn, van die opzoekende zondaarsliefde van Christus. Gedenk de weduwe, de wezen, de weduwnare, de zieke, de eenzame, degene die pijnen moeten lijden, Heere, mochten ze bepaald worden bij de zondepijn. En wat wij hebben veroorzaakt, in het paradijs u naar troon en kroon gestoten. O Heere, mocht die grote heelmeester eens geopenbaard worden, en daar gij zegt, is er geen heelmeester al daar, is er geen balsem in Gilead, dan mochten we ons toch onvoorwaardelijk uitleveren aan hem die zit op de troon, die zit in de troon. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, aanvankelijk had ik gedacht een preek van Kolbrugge te lezen. Want een preek voorbereiden is onmogelijk. En de stof in mijn gedachten opnemen, dat ligt niet in mijn handbereik. We zijn in alle stijlen diep afhankelijk van hetgeen de Heer ons komt te geven in de opening van zijn woord en in de opening onze lippen. En deze morgen wensen we na te denken met de hulp des Heeren over het rechtvaardig oordeel Gods jegens de gruwelijke ongerechtigheid van de inwoners van Sodom en Gomorra. Die wensen we nader te beschouwen, maar dat het niet alleen een beschouwing zou zijn. Want een beschouwing heb je meestal van dingen die ver van je deur plaatsvinden, die je hart niet raken. Maar mochten we door het woord aangeraakt worden, opdat we als een geestelijk geraakte tot de Heer Jezus gebracht zouden worden. Want Hij alleen kan geraakte aanraken tot hun genezing, opdat ze zijn lof zouden vertellen. En dan ook hopen we een ogenblik stil te staan, dat Lot uit Sodom gered is geworden. En dat ondanks Lot, want Gods genade is eenzijdig, onberouwelijk en onwederstandelijk. En dat zien we ook in het leven van Lot verheerlijkt. Geliefde, nadat Lot zijn intrek in Sodom genomen had, verzwagerde zijn dochter zich met de Sodomieten. En die jongens die waren wel geen homo's. Maar geliefde, als je de zonde opzoekt, dan zal de zonde u opzoeken. U verleiden en u overwinnen. En Lot heeft er wat dat betreft alles aan gewaagd. Zijn huis, zijn haven en zelfs bijna zijn dochters. Ze waren bijna getrouwd, nog niet getrouwd. Maar geliefde, daar is er nu van de mens overgebleven dat hij er alles aan gewaagd heeft. De gemeenschap met God, zijn leven en zijn toekomst. De mens heeft Gods beeld er aan gewaagd. Door zijn oren naar de duivel te laten hangen, hem te gehoorzamen en God de trotse nek toe te keren, om nooit meer om te keren en naar God terug te keren. Van nature zijn we overwonnen door de duivel en zijn we aan zijn heerschappij onderworpen. Maar dat lag met Lot nog wel anders, want Lot was een rechtvaardige. Lot had het ook verzondigd in het paradijs, maar hij was een rechtvaardige, dat wil zeggen dat hij gerechtvaardigd was in de vierschaar van het geweten door het geloof. Lot kon wel vallen, maar niet van het geloof afvallen. Want Lot was gekocht, betaald en geëigend door een drie-enig God. En Lot leefde op kosten van Christus en voor zijn verantwoordelijkheid. Dat geldt al Gods kinderen. Christus heeft al de kosten van Lot op zich genomen, ook zijn dwaalwegen. Want Christus heeft de prijs der zielen dat rantsoen voor Lot in tijd en eeuwigheid voldaan. En ook Lots wandel lag voor rekening van Christus. En dat is een zaak, geliefde, waarvan de schrift zegt dat het de Joden een ergernis is en de Grieken dwaasheid. Ik heb wel eens gezegd, ik heb het gisteren nog gezegd, ja. Ik zeg, de Heere die betaalt op mijn bekeuringen. Ja, dat kan de godsdienst niet verdragen. En dat bedoel ik niet antinomiaans. Maar als je voor rekening van Christus legt, dan betaalt hij ook je rekeningen. Ja. God geeft geen zaligheid afhankelijk van s'mensen gedrag. Maar op grond van het gedrag van Christus. En op grond van het gedrag van Christus gaan Gods kinderen ook de voetstappen van Christus drukken. Maar u moet erop rekenen, geliefde, dat als u genade in Gods ogen gevonden hebt, dat u meer bezijden de voetstappen van Christus loopt dan erin. Want we hebben maar één weg en dat is van God af. Juist na ontvangen genade. En toch is het in Lots leven openbaar geworden dat hij God vreesde. Want het verblijf in Sodom, dat was Lot tot een kwelling en kruis geworden. En het verblijf in Sodom is Lot slecht bevallen. Want vanwege de ongerechtigheid der gruwelijke mensen heeft de rechtvaardige Lot zijn rechtvaardige ziel daar dag op dag gekweld. De ongerechtigheid van Sodom was opgeklommen tot aan de hemel. De maat der zonde was volgezondigd. En Sodom en Gomorra zijn door het oordeel der verwoesting met vuur van de hemel van de aardbodem weggevaagd. En de inwoners van Sodom en Gomorra hadden zich van de waarschuwingen van de rechtvaardige Lot niets aangetrokken. Ze waren eronder verhard geworden. En op het oordeel der verharding, geliefde, dan volgt het oordeel der verwoesting. God komt ten gerichte. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. Dat is voorzegd in Gods woord. En ook het vuuroordeel over Sodom en Gomorra is niet onaangekondigd voltrokken. U weet dat Christus Abraham een bezoek bracht in de gedaante van een mens, waarbij ook twee andere mannen vertegenwoordigd waren. Toen heeft God de belofte van het beloofde zaad opnieuw aan Abraham en Sara bevestigd. De Abraham en Sara zouden een zoon krijgen. Ja. En even terzijde, Sara had erom gelachen. Ja, vroeger waren ze niet zo vroom, zoals men zich nu voordoet. Sara had gelachen, omdat zij reeds lang de overgang achter de rug had en zo onvruchtbaar was als kachelhout. En de gedachte dat zij nog een kind zou krijgen, deed Sara lachen. Dat was wel geen vrucht van godzaligheid, maar dat zijn de strakke gezichten der fariseeën ook niet. Het is niet degene die loopt, nog degene die lacht. En al helemaal niet degene die met een vroom gezicht richting Jeruzalem bidden, maar des ontfermende Gods. Kijk, het feit dat Sara gelachen had om hetgeen de Heere beloofde, dat werd wel door de Heer aan het licht gebracht. Hij zeide: waarom Sara gelachen zeggen, dan zou ik waarlijk baren, nu ik zo oud geworden ben. Maar dan zegt de Heere, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. En hij zegt verder: ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens en Sara zal een zoon hebben. Nou, voor de Heer is er niks te wonderlijk hoor. Maar God vervult zijn belofte ondanks het ongeloof der zijnen. Maar Sara was niet godzalig in de lachen, maar ze was wel zalig in het kinderen baren. De vrouw zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde, heiligmaking en matigheid. Waarom? Nou, God zoekt zaad voor zijn kerk, opdat zijn huis vol worden. En weet u waarom de kerken afvallig geworden zijn en niets geven om de uitbreiding van Gods koninkrijk? Omdat men het gebruik van voorbehoedsmiddelen niet censurabel gesteld wordt. De moderne, u zegt ja, hebt dat alles met, ja, dat hebt er alles mee te maken. De moderne tendens van voorbehoedsmiddelen is onder de gereformeerde gezinten gemeengoed geworden. En op huisbezoek durven de ouderlingen deze vervloekte tendens niet eens aan de orde te stellen. Omdat ze dikwijls zelf aan gezinsbeperking doen. Nou, Abraham en Sara deden niet aan gezinsbeperking. Sara was onvruchtbaar en Abraham ook. En ook in de prediking wordt deze verkapte abortuspraktijk van voorbehoedsmiddelen niet aan de orde gesteld. Wat staan tuchtmatig behandeld. Maar ik zal u zeggen, geliefde, een kerk zonder tucht is een kerk zonder liefde. Want tucht is liefde. En als de liefde ontbreekt, dan zijn het allemaal klinkende metalen en luidende schellen. Ik moet niks hebben van dominees die daarmee sjoemelen. Dat zijn dominees zonder liefde. Zonder de liefde Gods. Ze denken tegenwoordig dat tucht, dat het een stok is om de hond te slaan, maar zo is het niet. Tucht is liefde. En als er geen tucht wordt gehandhaafd, dan is men liefdeloos. Want tegenwoordig moeten de mensen het zelf maar uitzoeken. Hè? Want ieder heeft volgens zeggen zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar de leraars die dat zeggen, die hebben valse oogmerken. Om hun handen in onschuld te wassen. Als ze bijvoorbeeld gevallen aan het licht komen. Hè? Maar geliefde, om er nog even op terug te keren, ik weet niet wat erger is hoor. Homofilie of het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Ik weet niet wat erger is. Het zijn beide schandelijke en van God vervloekte zonden. Die God zeker zal bezoeken met zijn roe en bittere tegenneming. Want als de kerken de tucht niet handhaven, dan gaat God het doen. Maar dan is het altijd wel fataal. Dat homofilie een van God vervloekte zonden is, dat komt ook in deze pericoop openbaar. En God kondigt Abraham het verwoestende oordeel over Sodom en Gomorra aan. Vanwege de onnatuurlijke zonde van homofilie. En de ongerechtigheid van Sodom en Gomorra was tot aan de hemel gestegen. En de inwoners van Sodom en Gomorra hadden de maat vol gezondigd. En toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. Ja, Abraham leefde in een nauwe gemeenschap met de Heere. En weet je wat de Heere zegt? Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Als wij in een nauwe geloofsgemeenschap met God leven, maakt de Heere ook toekomstige dingen aan ons bekend. Daar staat de Bijbel vol van, hoor. En dat zien we ook bij vader Jacob, als hij op zijn sterfbed ligt, dan zegt hij tot de 12 patriarchen, tot zijn 12 zonen, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Jacob verkondigde niet een profetie van eigen maaksel, nog van eigen uitleggingen. Nee, hij verkondigde zijn zonen al de raad Gods. De navolgende, die u in de navolgende dagen wedervaren zal. En in Amos 3, vers 7 wordt dat feit bevestigd, want daar zegt Amos door de inspiratie des geestes, de profeet Amos, gewisselijk de Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Nou, moet u dat eens projecteren naar de tijd van heden. Wat hebben de dominees nog te vertellen voor de navolgende dagen bij God vandaan? Wat? En zo openbaarde de Heere zich aan Abraham, hè, wat hij besloten had te zullen doen jegen Sodom en Gomorra. En God openbaarde aan Abraham niet de wil des bevels, maar de wil des besluits over Sodom. En God had besloten Sodom en Gomorra te verwoesten door het vuur van de hemel. Ja, dat was bij Nineveh anders. Jona moest de wil des bevels over Nineveh preken. Namelijk dat God de stad zou verderven. Maar de wil des besluits luidde. En het berouwde God zulks te zullen doen. En hij deed het niet. Maar over Sodom en Gomorra was het vuuroordeel vastbesloten. In de raad Gods. En hij deed het wel. Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heren. Abraham kon niet in Gods raad kijken. Maar de Heer had hem wel bekendgemaakt dat hij Sodom en Gomorra zou verwoesten. Maar weet u wat Abraham dan mag beoefenen? Hè? De ware broederliefde jegens zijn neef Lot. Hè? Abraham gaat om het behoud van Sodom en Gomorra bidden. Hè? Om het leven van Lot te sparen. Want er staat Abraham gedacht aan Lot. Abraham gedacht niet aan Sodom. Niet zozeer, nee. Abraham gedacht aan Lot in Sodom. Hè? En hij smeekt de Heere, misschien zijn er nog 50 rechtvaardigen in de stad. En zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen de stad zijn. Wat een pleitrede. En wat gaat Abraham hier in de bres staan voor zijn geliefde neef en broeder in Christus? Ja, Abraham die kon wel in de bres staan, hè, in zijn gebed voor God, voor Lot. Maar hij kon niet in zijn plaats gaan staan. Nee, dat heeft alleen de Heere Jezus gedaan voor de zijnen. Toen hij gevangen genomen werd door de Romeinen. Hij zegt toen, indien gij dan mijn zoekt, laat deze de mijne gaan. En daar is die in hun plaats gaan staan. Met heel zijn levenswandel. En ook met zijn kruisiging. Hij is in onze plaats. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Plaatsbekledend. We hebben een plaatsbekledende borg. Maar Christus heeft niet alleen liefde voor zijn kinderen. Hij kocht ze ook met zijn bloed. En is in hun plaats gaan staan om de toorn Gods over de zonde te ondergaan en die ook weg te dragen. Christus heeft zich laten vervloeken aan het vloekhout der schande. Vanwege Gods toorn over de zonde. Hij is tot zonde gemaakt. En hij is in onze plaats gaan staan. Nou, wat Abraham niet vermocht, dat vermocht Christus wel. Abraham bad pleitende voor Lot. Maar Christus bidt eisende. En daarin eist hij de zijne vrij. Christus is borg die eisende pleit. Hij is de middelaar die pleitende eist. Lees Psalm 2 maar. Waarin God de Vader zijn zoon gebiedt van hem te eisen wat hij hem zelf geschonken heeft. Eis van mij en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En dat eisen is alleen de zoon gegeven. Dat kon Abraham niet. Maar hij mocht wel pleiten voor Lot. Denk aan vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u zijn eeuwigheid. Maar toch was dat gebed van Abraham voor Lot niet door het geloof. Tenminste, niet zijn gebed om het behoud van Sodom. Dat was niet overeenkomstig de wil van God, want Gods besluit was om Sodom en Gomorra te verderven. Abraham werd wel door de liefde gedreven. En daarin mocht hij weer de wet van Christus vervullen, want de liefde bedekt de menigte der zonde. Maar het geloof moet wel altijd de boventoon hebben en niet de liefde. Het geloof is door de liefde werkende, niet de liefde door het geloof. Het gebed van Abraham voor Sodom. Daarin schreef hij niet de Heere voor wat hij doen moest, maar hij beriep zich op de natuur van God die rechtvaardig is. Hij zegt, het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze, dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Dat was Abraham's pleitreden. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Ik zeg hij zal een haastelijk recht doen. Maar geliefde, weet u, ja, de geoefendste in de genade, en dat mogen we Abraham toch wel toekennen, dat hij een geoefend man was in de genade, die had altijd toch maar een soort bekrompen gedachten. Abraham dacht dat God niet aan Lot dacht. Abraham dacht dat hij alleen aan Lot dacht. Maar die gedachten waren niet Gods gedachten, hè? Mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten, zegt de Heer. Maar God had Lot wel in zijn gedachten. Maar de wegen die God met Lot zou gaan, die waren niet in Abrahams gedachten opgeklommen. En om de 50e wil begon Abraham zijn smeekgebed. En om de 10e wil eindigde de Heer het gebed voor zijn knecht Abraham. Want er waren er geen 10 rechtvaardig in Sodom. En geliefde, toch heeft de Heere Abraham verhoord. Niet door Sodom te behouden. Maar wel om Lot te behouden. Want de Heere gedacht aan Abraham. Ja. Dus toch heeft de Heere Abrahams gebed. Abrahams gebed om Sodom te behouden. Dat lag niet in het geloof. Maar wel omtrent Lot. Nou, Lot werd behouden. God heeft woord gehouden. Want hij heeft Sodom niet verwoest om de 10 rechtvaardigen, want er woonden geen 10. Hij zegt, ik zal Sodom niet verwoesten als er 10 woonden. als er 10 rechtvaardigen woont. En de Heer heeft woord gehouden. Want er woonden er geen 10. Er woonde er maar 1. En dat was Lot. En die is gered geworden uit Sodom. Ja, hoe ging het met Lot in Sodom? Nou, daar staat van Lot in Gods woord dat hij zijn rechtvaardige ziel dag en nacht kwelt in Sodom. Nou, dan gaat het heus niet zo goed met je. Nee, hij zag de ongerechtigheid van Sodom, hè, die ten hemel schreiende was. En dat kwelde Lot, omdat hij God vreesde. Maar Lot, wat doe je dan in Sodom, man? Waarom ga je er niet uit? Nou, als het aan Lot gelegen had, dan was hij misschien al lang uit Sodom vertrokken, hè? Maar zijn dochters, ja, die stonden op het punt om zich te verzwageren met de Sodomieten. Ja, met Sodomitische mannen. Dat waren geen homo's. En die kinderen, geliefden, die kon Lot niet loslaten. Ja. Lot had zich gevestigd in een stad, ja. Laat los, Lot. Ja, ja. En u zal losgelaten worden. Ja, maar loslaten, dat kon Lot niet, hè. Een mens laat niet los, die moet losgemaakt worden. Dat is ook zo in de waarachtige bekering. Een mens moest van alles losgemaakt worden. Want in de waarachtige bekering, daar moet je eens op letten, dat doet de Heer het nou een ding, hè. Wat doet hij dan? Hij werkt de mens ertussenuit. Want in het zalig worden van zondaren, daar kan de mens niet in meedoen. Mens is er wel een voorwerp van, maar hij doet er niet in mee. Nee, hij werkt er niet in mee, alleen maar tegen. Dus ja, God, Lot kon niks loslaten. Maar geliefde God kon Lot wel losmaken. Want daar zendt God 2 engelen naar Sodom om Lot los te maken. Engelen zijn als gedienstige geesten om Gods volk te beschermen in momenten van tijden en van gevaar. En die 2 engelen, dat waren dezelfde engelen die bij Abraham op bezoek geweest waren, waarvan de derde persoon Christus zelf was in de gedaante van de mens. Hè? En die 2 engelen, dat waren dus niet alleen beschermengelen voor Lot, maar dat waren ook verderfengelen voor Sodom. Hè? Voor de stad Sodom en Gomorra. En Sodom en Gomorra verkeerden dus in de laatste dagen van hun bestaan. Hè? En ook voor de inwoners ervan was de tijd des gerichts aangebroken. Maar waar was Lot? Nou, Lot zat in de poort. Hè? Lot zat in de poort van Sodom. En daar zat hij niet alleen. Hè? Daar zaten al de oudsten der stad. Nou, Sodom had nog een stadsbestuur. En de oudsten der stad, die zagen ook die 2 mannen komen. Maar dat het engelen Gods waren, dat wisten ze niet. Hè. Er zijn veel mensen die niet geloven dat de Heer nu nog zijn engelen uitzendt naar de aarde tot bescherming van zijn volk. Nou, voor Smijtergeld is wel bekend dat er een moordcomplot tegen hem was beraamd. Hè. Dat wordt nou in onze dagen, wordt het allemaal weer ontkend. Zelfs in het RD, zelfs in het Reformatorisch Dagblad, daar spotten ze ermee. Maar er is van Smijtergeld bekend dat er een moordcomplot tegen hem was beraamd. En op de plaats des onheils zagen zijn aanranders dat Smijtergeld niet alleen liep. Daar liepen 2 mannen met hem. Of 1, dat weet ik niet. En zo werden de moordenaars in hun moordplan verijdeld. En er was, ooit hoorde ik eens een verhaal. En dat moet echt gebeurd zijn. Dat kan ik u niet verifiëren, maar ik geef het me door. Er waren eens 2 studenten op een college. En die studenten die geloofden ook niet meer in engelendienst. Maar die docent die zag, die mocht toch bij de Heere vandaan, mocht hij die studenten op het hart drukken, dat de Heere wel degelijk zijn engelen uitzendt als gedienstige geesten. Ten bate van de veiligheid en van het welzijn van zijn volk. En toen die 2 studenten met de auto naar huis reden, toen werden ze opgehouden door een liftende man. Die stond aan de weg te liften en die vroeg, mag ik meerijden tot het volgende kruispunt? Nou, dat vonden die jongens goed. En die man die nam op de achterbank van die auto plaats En weet je wat die maan ging doen? Die ging die jongens waarschuwen voor het volgende kruispunt. He, daar zou het zeer gevaarlijk worden, zo zei hij. Hij zegt, let op dat volgende kruispunt, want daar zal een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. Nou, dat klonk al als een profetie. En zo reden zij met z'n drieën op dat kruispunt aan. En bij dat kruispunt, toen ze bij dat kruispunt gekomen waren, kwam er een vrachtwagen hen tegemoet en raakte onverwachts op hun weghelft. He, op de verkeerde weghelft waarop ze reden en die studenten dreigden door een frontale botsing te pletten gereden te worden. Maar door het stuur plotseling om te gooien, wisten zij ten nauwe dood die vrachtwagen te ontwijken. En toen de auto tot stilstand gekomen was in de berm, realiseerden zij zich dat ze aan een noodlottig ongeval waren ontsnapt. En door het oog van een naald aan de dood waren ontkomen. En toen die studenten een beetje van de ergste schrik bekomen waren, keken zij achterom om die vreemde man te bedanken die op de achterbank had plaatsgenomen, maar de achterbank was leeg. En zo hebben die jongens ondervonden dat God zijn engelen maar te bevelen heeft en zij gaan waar de Heere ze hebben wil. En dat willen die engelen ook, hè, want het zijn gedienstige geesten, hè. Zijn heilige engelen, die God zoeken te verheerlijken, ook in de uitvoering van de oordelen Gods. En het oordeel was over Sodom en Gomorra besloten, hè, want het geroep van die twee goddeloze steden was groot geworden voor het aangezicht des Heeren. En dat betekende dat de zonde en openbare ongerechtigheid vol geworden was. De maat der zonde was vol. En als dat het geval is, geliefden, dan is het oordeel niet meer af te bidden. Daar lag God zich ook niet meer verbidden, als stonden Mozes en Elia en Abraham voor zijn aangezicht. En ik vrees, geliefden, dat Nederland, eens genoemd het Israël van het Westen, de maat der zonde moet volzondigen. Omdat de oordelen Gods niet meer af te bidden zijn. Abraham bad voor Sodom. Om het behoud van Sodom. Maar dat gebed was niet overeenkomstig de wil van God en is om die reden niet verhoord. En we hebben gezegd, Abraham's gebed werd wel verhoord, maar op een totaal andere wijze dan Abraham had gedacht. En Abraham bad voor Lot in Sodom. En daarom dacht hij dat Sodom niet verwoest kon worden. Maar Sodom moest verbrand worden. En Lot kon Sodom ook wel behouden. God kon Lot ook wel behouden zonder Sodom. Maar de Heere redt wel altijd zijn volk in het oordeel. En geliefde, als God u gaat redden, dan gaat u Sodom eraan. En dan wordt u in het oordeel gered. U zult zeggen, maar ik woon niet in Sodom. Nee, waar woont u dan? In Jeruzalem. Nee, ook niet, maar op een degelijke reformatorische plaats, hè, waar iedereen naar de kerk gaat, wel drie keer per zondag en door de week ook nog een keer. Ja, ja, ja. Maar de waarheid zegt, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Hè, dat zegt de Heer Jezus tegen die rechtzinnigheid, hè, tegen de rechtzinnige fariseeën en schriftgeleerden. Waarom? Omdat zij zich niet bekeerden tot de levende God. En wat deed die Lot, hè? Wat deed Lot? We moeten maar voortgaan. Hij nodigde de engelen, die mannen die tot Sodom gekomen waren, in zijn huis, hè? Om daar te eten, zich te wassen en te overnachten. En Lot had in Sodom nog wel de praktijk der godzaligheid overgehouden. En God onderhoudt zijn volk nog wel. En Lot mocht hier beoefenen wat we lezen kunnen in Gods woord. Terwijl wij de tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Nou, dat mocht Lot hier beoefenen, hè? En Lot mocht ook de herbergzaamheid beoefenen. Gaarne herbergzaam, dat was Lot, hè? Zonder murmureren. En hij had onwetende, had die engelen geherbergd, daar komt hij later wel achter. Maar op het moment dat hij die mannen in huis nodigt, wist Lot niet dat het engelen waren. Nee, maar dat komt openbaar als ze de oordelen over Sodom en Gomorra aan Lot gaan bekendmaken. En daar kwam nog bij dat hij zijn rechtvaardige ziel, dat Lot zijn rechtvaardige ziel dag en nacht kwelde. Vanwege de gruwelijke ongerechtigheid in Sodom. Ja, er zijn altijd mensen die zeggen, wat was Lot toch ver van zijn plek. Ver van de weg af. Maar geliefde, mag ik eens vragen, heb je een betere weg? Heb je het er beter afgebracht dan Lot? Heb je ook zo'n rechtvaardige ziel? Heb je ook een ziel die zich dag bij dag kwelt vanwege de ongerechtigheid die zich in onze dagen open en bloot tentoongesteld wordt? Heb je ook zo'n rechtvaardige ziel? Nou, je mocht willen dat je zo'n rechtvaardige ziel als Lot had, hè? Want dan zou je je ziel kwellen. Of woon je niet in Sodom? Weet u wat Sodom is? Dan moet u uw jassen eens open doen en voor God uw hart blootleggen. Dan weet u waar Sodom ligt. Maar Lot wist dat goed, hoor. En hij kon u haarfijn vertellen, hè, maar dat met pijn in zijn ziel. Hè, met pijn in zijn ziel. Maar u zegt, gaat u nu Lot rechtvaardigen? Nee, dat doen wij niet. Dat is ook niet nodig, want Lot was gerechtvaardigd. Maar ga je dan de zonde van Lot goed praten? Nee, dat doen we ook niet. Maar als u Lot wilt veroordelen, dan komt u ook in het beklaagde bankje. Want met welke mate gij meet, daarmede zult gij gemeten worden. En wat blijft er dan van u over? He? Zeg het eens. Blijft er dan een goed mens over? Blijft er dan een bekeerd mens over? Weet je wat er dan overblijft? Sodom, meer niet. En Sodom moet er dan. Daar is Lot ook achter gekomen. Hoewel die niet de zonde van de sodomieten bedreven in de praktijken. Daar kunnen we Lot nooit van beschuldigen. En wie dat doet, die is een duivel. Wie dat wel doet, die is een duivel. U zegt, dan ga ik naar een andere kerk. Want ik houd het bij u niet uit. Nou, daarvoor hoef je niet naar een andere kerk. Hè? U zit nou in de slechtste kerk, maar er zijn geen betere kerken. Al die gereformeerde en herstelde zuiltjes, dat is allemaal mensenwerk. De monniken gingen het klooster in, maar afzondering is nog geen leven. Sectarisch. Lot was niet sectarisch, want hij wierp zich op één hoop met de sodomieten. Hè? Toen de sodomieten, heel de stad trok uit naar het huis van Lot. En toen de sodomieten met hopen om zijn huis droomden, om de schandelijke gruwelijkheden met die mannen te bedrijven. Gruwelijkheden die zij ook met elkaar bedreven. Moet maar lezen in Romeinen 1 vers 27, waar Paulus die gruwelijke zonde, die schandelijke zonden omschrijft en met name noemt. En die in onze dagen wordt gladgestreken, hè? In de krant, in het Reformatorisch Dagblad. Ik heb wel eens gezegd, over 5 jaar is homofilie, homoseksualiteit in het reformdom geaccepteerd. En de tekenen zijn er nu al. Ik ga het nou weer niet herhalen, maar door de politiek, door de christelijke politiek, worden er openingstoespraken gehouden voor homohuizen. Maar Lot schaamde zich voor die mannen in zijn huis, voor de ongerechtigheid van Sodom. En weet je wat hij deed? Hij sloot de deur achter zich. Hij ging naar buiten en sloot de deur achter zich. Weet je wat hij dacht? Ik hoor bij de sodomieten, maar die godzalige mannen die in mijn huis zijn, die zijn afgezonderd van de zonde. En dat was gelovige edelmoedigheid van Lot. Lot sloot zichzelf erbuiten en die mannen die sloot hij erbij. Bij Gods volk. Bij de gemeente die zalig wordt. Ja, tegenwoordig sluiten de mensen zichzelf erbij. Hè? Dat wordt ook zo gepreekt. Maar Lot sloot zich er buiten en wierp zichzelf op dezelfde mesthoop als de sodomieten. Maar dat is altijd het wonder van vrije genade. Hè? En dat zien we ook bij die moordenaar aan het kruis. Wie zichzelf veroordeelt, en dat deed Lot ook, die wordt niet veroordeeld. Wie zichzelf erbuiten plaatst, die wordt door God erin geplaatst. Want toen Lot de deur achter zich gesloten had, trok God Lot naar binnen. Want er staat in vers 10 van hoofdstuk 19, doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. Kijk, daar heb je het weer. Hè? Dat is nou een waarachtig kenmerk van vrije genade. En zij sloten de deur toe. God sloot de deur toe. Net als bij de ark van Noach. Hè? Noach kon er niet meer in, die kon niet meer naar buiten. En Lot kon ook niet meer naar buiten. En er kon geen mens meer in. Niet in de ark en niet in het huis van Lot. En hij sloot de deur toe. En als God sluit, dan kan er niemand meer open. Hè? Want het huis van Lot, ja, dat was een arke gods geworden. Hè? Want God sloot de deur toe. En de sodomieten werden met blindheid geslagen. En zij sloegen die mannen, die engelen, die sloegen de mannen. Die sodomieten die aan de deur van het huis waren met verblindheden. Van de kleinste tot de grootste, zodat zij moede werden om de deur te vinden. Als God sluit, wie zal er dan openen? Geen stervenden. Dan woon je midden in het oordeel. Lot woonde midden in het oordeel. Maar daar, ja, daarin werd hij gered. In dat oordeel. En God sloot de deur toe. Dus Lot wordt niet alleen uit Sodom gered, maar we straks zullen vernemen. Hij wordt al in Sodom gered. Hè? In het oordeel wordt Lot gered. En dat is ook zo als God een ziel redt. Hè? Hè, dat geschiedt in het oordeel. Kijk maar bij die moordenaar aan het kruis. Hm? En elk kind van God wordt gered als die moordenaar aan het kruis. In het oordeel. Lot werd gered in het oordeel. Hij was al gered. Hij was al gerechtvaardigd. Maar ook in de weg der voorzienigheid wordt Lot weer gered in het oordeel. En hoe kon dat nu bestaan? Alleen omdat Christus is nedergedaald ter helle. Daarom werd Lot ook uit die hel, uit die sodomitische hel gered. Maar gegrepen, ja, gegrepen was die al, van onder eeuwig armen. Hij redt ons keer op keer. Dat doet God. En God had Lot lief gehad met een eeuwige liefde. Maar niet dankzij Lot. Want uiteindelijk hoorde hij niet in Sodom. Was glad verkeerd. Maar God redt en spaart. Hij stuurt een onverwinbare hemelmacht in gedaante van twee engelen. In de gedaante van mensen, maar het waren engelen. En zij gebieden Lot en zijn dochters, zijn vrouwen, zijn dochters en alle die hij in deze stad had om deze plaats des onheils om eruit te gaan, te verlaten. En de engelen maken Lot nu bekend bij God vandaan dat zij gekomen zijn om deze stad te verderven, omdat hun geroep groot geworden was voor het aangezicht des Heren. Ja, en dan gaat Lot naar buiten en dan gaat hij de mensen waarschuwen dat de stad verwoest zal worden. Lot die is als het ware, als een Jona gaat hij door de straten. Dat God deze stad zal verwoesten. Ja. Lot gelooft het woord van de engelen. Omdat zij spreken namens de Allerhoogste Majesteit. Er lag majesteit in hun woorden. En Lot was geducht voor Gods alwetendheid. Voor zijn majesteit. Ja. Maar Lots prediking in Sodom had niet het effect als de prediking van Jona in Nineveh. Nou. Want er staat, zijn schoonzonen waren in zijn ogen als jokkende. Ze geloofden Lot niet. Ze geloofden niet dat God de stad ging verderven. Weet je wat ze roepen? Vrede, vrede, geen gevaar. Ze zouden wat dat betreft, die schoonzonen van Lot, die aanstaande schoonzonen van Lot, die zouden wat dat betreft lid geweest kunnen zijn van het refeldom. Dat ook niks gelooft van de naderende oordelen. Geloven ze niks van. Sommigen wel, ja, sommigen wel. Lots schoonzonen waren verblind, hè? Net als de rest van de stad die die deur niet konden vinden in het huis van Lot. Lots schoonzonen waren verblind, hè, voor de enige deur. Voor de enige deur der hoop. En het oordeel, de verharding had zich reeds in hun harten voltrokken. Dat was eigen schuld, hoor. Ze hadden hun hart als met een brandijzer toegeschroeid. En ze hadden in de zonde hun vermaak. En terwijl de goedheid en de langmoedigheid God zich openbaarden in het oordeel. Ze werden nog vermaand. Ze werden nog gedrongen de stad te verlaten. En dat is Gods goedheid, hè, dat we nog gewaarschuwd worden. En dat is de Heer geen zin verplicht hoor. Maar hij laat hen en ons nog waarschuwen. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. De goddeloze verlaten zijn weg. De ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. Want we hebben er met een God van doen die gaarne vergeeft. Maar de schoonzonen van Lot wierpen de waarschuwingen van Lot in de wind en ze sloegen er geen acht op. Hè? En ze dachten dat hun schoonvader wat overspannen was geworden. Ja. Niet helemaal goed bij zijn hoofd. En de zon die scheen zo vriendelijk aan de hemel. En ze hadden het geweldig naar hun zin in Sodom. En ze gingen elke zondag gingen ze ter kerke bij de PKN. Hè? Een kerk die de homofilie aan geaardheid en gerichtheid toeschrijft. Een kerk waarin homo's met elkaar in een verbond kunnen treden, wat men het zogenaamde homohuwelijk noemt. Twee mannen kunnen gaan trouwen, ja, hoe is het mogelijk? Er moeten zelfs de beesten van kotsen. Hè? Maar bij de wetteloze mens kan alles. Hè? En bij de duivel kan alles uit. Maar geliefde, als mensen zich allerlei vrijheid veroorloven en als presidenten net doen alsof God niet bestaat, dan zullen zij of van de wormen gegeten worden of door het hemelvuur van Gods gramschap verteerd worden. Dat is geen bangmakerij, want dat ging echt gebeuren hier, zoals de engelen hadden voorzegd. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid van deze stad niet omkomt. Vertrek, vertrek, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan, gij die de vaten des Heren draagt. Opdat gij niet geslagen wordt met de plagen waarmee zij geslagen worden. Maar Lot, weet je wat er staat? Lot vertoefde. Lot geloofde het wel dat het waar was, hè, wat de mannen God zeiden, dat Sodom en Gomorra verwoest zouden worden. Maar hij kon niet loslaten wat hij in Sodom had, hè, wilde nog wat bedenktijd. Ja. Maar het uur naderde dat God Sodom zou verwoesten. En als Lot vertoeft, dan grijpt de Heer in. Hè. Want er staat: zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijn vrouw en van zijn twee dochters, om de verschoning des Heren over Lot. En ze stelden hem buiten de stad. Ze zeggen: nou Lot, als je dan vertoeft, als je dan denkt dat het nog even wachten kan, dan zullen we je wel beetgrijpen en dan zullen we je wel buiten de stad zetten. En als de Heren een zonde gaan redden van het verderf, geliefde, dan is er haast bij, hoor. Dan is er geen vertoeven meer, hoor. Dan is het heden, want morgen is te laat. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel van de 16e psalm, daar van de verzen 1 en 5, psalm 16, de verzen 1 en 5. Bewaar mij toch, o alvermogend God, betrouw op u, schenk hulp, verhoor mij smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedigheid tot uw God. En Heer, uw bondsgod, durven spreken. Gij zei: de Heer, ik zal u nooit verlaten, of schoon u mijn goedheid niet kan raken. Psalm 16e verse 1 en 5.
Oh.
liefde toen God en zijn gezin buiten de stad gebracht was, zeiden de engelen tot hem: behoud u om uw levens wil en zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. Dus die engelen die zijn niet in Sodom gekomen, die zeggen: nou Lot, we vergeven je wel hoor. We vergeven je wel dat je in Sodom bent gaan wonen, want je bent toch een kind van God hoor, we vergeven je wel. Maar zo wordt het tegenwoordig het PKN-lidmaatschap, hè, wordt er glad gestreken, dat de dominees lid zijn geworden van de PKN. Maar ik zou je zeggen, geliefde, hier brengt God de toetssteen aan. Behoud u om uw levenswil en zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Verlaat uw slechtigheden en leef, behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. Dus Lot die kon niet in Sodom blijven, hoor. Die kon niet in de PKN blijven. Nee, nee. En tot op de dag van vandaag, hè, komt die indringende boodschap tot ons allen. Haast u en spoed u om uw levenswil. Hè? Ja, ten aanzien van de bekering. Maar u ziet, hè, ten aanzien van de levenswandel van een kind van God. Dat is niet onverschillig hoor. Dat is niet onverschillig waar je woont. Dat is niet onverschillig van welke kerk je lid bent. Gods kinderen kennen geen lid zijn van een valse kerk. Het bestaat gewoon niet. Maar ook ten aanzien van de bekeringen. Haast u en spoed u om uw levenswil. Vertrek gaat uit vandaar. Dat werd ook tot Abram gezet. Hè? Uit het Urdel de Galdeeën. God heeft Abram geroepen uit de wereld. Uit de wereld. In de waarheid geleid. En zo reizen ze naar de hemel. Bekering kan nooit uitgesteld worden. De bloedwreker is er altijd op uit om zielen te doden. Als zij zich buiten de vrijstad Christus bevinden. Of dacht u dat u zonder Christus veilig bent voor de toekomende toren van God? Nou, die toekomende toren, die kan u vandaag nog overvallen. Kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God dient hem. Is Baal God dient hem. Jozua zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn huis, zei Lot. Wij zullen de Heere dienen. Nee, dat zei Lot niet. Hè? Hij vluchtte niet terstond. Hè? Wat is toch een mens, hè? Weet je wat Lot zei? Hij zegt toch, nee toch heren. Hij zegt het niet tegen die man. Hij zegt, nee man, ik ben het niet met jullie eens. Nee, hij zegt, nee toch heren. Hetgeen wat die engelen zeiden, behoud u om uw levenswil. Dat nam Lot aan als een sprake gods. Die mannen die spraken de woorden gods. Hij zegt, nee toch heren. Hij zegt, nee toch heren, nee, nog even wachten. Waarom nog even wachten? Ja, Lot had zich een weinig leren kennen. Hè? Hij had zich in Sodom leren kennen als een man waar de Heere niet en nooit meer op aankwam. Kijk, hier spreekt Lot God niet tegen. Nee. Maar goed, luister. Waarom zegt hij dat? Nee toch, Heere? Nou, Lot. Hè, weet je wat Lot dacht? Naar het gebergte vluchten. Dat was hem onmogelijk. Dat kon hij niet halen. Hij vreesde dat hij tegen Gods wil nog één keer achterom zou kijken. Waarom? Omdat Lot zichzelf had leren kennen in Sodom. Hij vreesde dat hij daar nog één keer naar Sodom zou kijken. En dat hij dan sterven zou. Lot had zelf kennis opgedaan in Sodom. Hij had de ongerechtigheid gezien. En hij was erachter gekomen dat hij ook zo'n hart had. En daarom kwelde hij zich dag en dag. Niet om met de ongerechtigheid mee te doen. Oh nee. Daar mogen we Lot nooit van beschuldigen. Maar Lot was er in Sodom achtergebracht. Wat zijn diepe val in Adam veroorzaakt had. En daarom had hij zo weinig vertrouwen in zijn standvastigheid. Hè? De bergen, dat gebergte, dat leek hem veel te ver. Hij was dan bang. Hè, dat hij onderweg in de zonde zou vallen. Dat hij om zou kijken. Omdat hij het zo verzondigd had. Nou, Lot had met al zijn ontvangen genade kleine gedachten van zichzelf. De Heer had gezegd, vlucht naar het gebergte. Maar Lot zei, om tot het gebergte te raken, daarvoor is mijn geloof ontoereikend. Ik vertrouw mezelf niet. En dan vraagt Lot, en verzoekt Lot aan de Heer om naar een kleinere stad, naar de kleine stad Zoar te mogen vluchten. Dat was een klein stadje niet ver van Sodom en Gomorra gelegen. En uit de schrift blijkt dat de Heer ook die stad met Sodom en Gomorra zou verwoesten. Maar Lot, om Lots verzoek, stelt de Heer dat verderf van Zoar uit. En de Heer verhoorde Lot, want hij zegt, zie, ik heb u aangezicht aangenomen, opgenomen in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Ziet u? Het was ook een goddeloze stad. Maar Lot vluchtte dus naar Zoar. En de Heer, die komt er wat bij te beloven. Weet je wat hij zegt? Ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Nou ga ik wel zeggen, en ik zeg het met eerbied, maar dat is ook wezensvreemd in onze dagen. Ziet u dat God zich met eerbied gesproken verzwagert met zijn volk? In Christus. Gods volk is het huisgezin Gods, waarvan Christus de oudste broeder is. En feitelijk luistert, ja, legt de Heere met eerbied gesproken zijn oren te luisteren bij Lot. Lot niet naar God. De Heere komt als het ware een beetje met Lot mee. Om hem nog duidelijker te leren dat eigen wegen altijd doodlopende wegen zijn. Want er staat geschreven, in Zoar kon Lot het niet uithouden. Maar daar zullen we straks nog op terugkomen. Zodra Lot Sodom verlaten heeft, regent het zwavel en vuur van de hemel. Dan wordt het oordeel over Sodom en Gomorra voltrokken. Want de Heere deed het zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Van de Heere uit de hemel. Sodom en Gomorra worden door het rechtvaardig oordeel Gods van de aardbodem weggevaagd. Alleen Lot en zijn twee dochters en zijn vrouw werden daaruit behouden. Het is opmerkelijk dat Lots dochters wel met hun vader zijn meegegaan, terwijl zijn schoonzonen zijn achtergebleven. Nou, die dochters die waren nog niet getrouwd met die mensen, met die jongens. Maar Lots dochters staan in de lijn der geslachten waaruit de Christus zou geboren worden. Straks hoop ik daar nog op terug te komen. En ook de vrouw van Lot was uit Sodom gered, maar zij heeft Zoar niet gehaald. De vrouw van Lot was wel uit Sodom gered, maar ze was met haar hart nog in Sodom. Ze had het gebod des Heren overtreden om achterom gekeken, naar Sodom gekeken. Maar geliefde, gedenk aan de vrouw van Lot. Sodom verlaten, de zonde verlaten, goeie zaak, hè? Maar heeft de heersende macht der zonde ons ook verlaten? Lots vrouw was nog een oude mens onder de wet. En over een oude mens onder de wet, daar regeert de zonde. Als wij onder de wet zijn, regeert de zonde ons. Gods volk is niet meer onder de wet, maar onder de genade. En dan regeert de zonde niet meer. Hoewel het lichaam der zonde een realiteit blijft, tot uw laatste snik. Over Lot regeerde de zonde niet meer, want hij was niet onder de wet, maar onder de genade. Maar dat lag bij die vrouw van Lot totaal anders. Die werd nog door de zonde geregeerd. Ze had haar hart nog in Sodom. De vrouw van Lot is wel van het oordeel gered, maar Lot was in het oordeel gered. Dat is nou altijd het verschil. Hè? Dat was ook het dispuut tussen Kolbrugge en Da Costa. Hè? De vrouw van Lot is wel uit Sodom gered, maar zij is niet in Zoar aangekomen. Toen ze achterom kijkt naar Sodom, waar zij haar hart had, veranderde haar gedaante in een zoutpilaar. En weet je wat ik nou zo opmerkelijk vind, geliefde? Dat Lot heeft niet meer naar zijn vrouw omgekeken. Dat kon niet. Omdat God naar Lot omkijkt. Gods oog was op Lot geslagen. En als Gods oog op ons geslagen is, dan is hij ook ons een schild in het strijdperk van dit leven. He, met de vrouw van Lot dan is het verschrikkelijk afgelopen. Wel uit Sodom, maar niet in Zoar. Ze was als het ware van de kroeg tot de kerk bekeerd, maar haar hart was onvernieuwd gebleven. Je kunt een verandering ondergaan in je leven, de wereld verlaten, Gods volk aanhangen, maar toch met een onvernieuwd hart. We zien dat bij Orpa, aanvankelijk verlaat zij het Moab der zonde. Nou, prachtig. Net als de vrouw van Lot, Sodom verlaat. En dat ging bij Orpa nog gepaard met een 7 tranen. Maar toch had ze nog haar hart in Moab en bij de afgoden. Zoals de vrouw van Lot haar hart in Sodom had. En Orpa keerde terug naar de afgoden van Moab. En daar is zij in de zonde gestorven. En ook de vrouw van Lot is in haar zonde gestorven. Gods woord waarschuwt zo menigmaal voor nabijkomend werk. Doorzoekt u zelf nou geen volk dat mij geen lust bevangen wordt. Eer het besluitbare. Mijn geliefde, laten we ons beproeven door Gods aangezicht, voor Gods aangezicht, of we het ware geloof hebben, of we in Christus zijn. Ben ik het eigendom van die getrouwe zaligmaker, gedenkende vrouw van Lot. Het kan zo ver gaan, het kan zo ver komen, schijn en zijn, het ligt zo dicht bij elkaar. En weet je wie daar nu het meest mee bestreden worden, dat ze schijn zijn, Gods ware volk, we zien het bij Lot. Nee toch, heren. Vertrouw mezelf niet, heren. En als David moet vluchten voor Saul, dan vreest hij nog één deze dagen door de hand van die helse Saul om te komen. En Saul was een genadeloze man. En Saul had ook geen genade voor David. Nou, volk van God, het zou je grootste genade wezen als we aan deze zijde van het graf eens als een schijnheilig openbaar mochten komen. Voor Gods aangezicht. Want we zijn schijn in hart en nieren. We zijn te best om slecht te zijn en te goed om een schijnheilige te wezen. Maar we zijn het. En God had tot Abraham gesproken, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Maar wat moest Abraham van zichzelf zeggen? Ik ben oprecht. Abraham zei wel, God is getrouwd, de bron van alle goed. Nou, dat zijn de oprechten, die zijn oprecht gemaakt. Die roemen in God. Ik prijs in God. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dat zijn de oprechten. En dat gold ook voor Lot, dat God getrouw was. Toen hem het gebergte werd gewezen voor zijn behoud. En daar is Lot uiteindelijk op terechtgekomen. Want de Heere laat geen woorden ter aarde vallen. Wat uit zijn lippen komt, blijft vast en onverbroken. En zo was Lot ook niet veilig. Het was ook een goddeloze stad. En de reden waarom het in Zoar niet veilig was, dat wordt niet met name genoemd, maar de Heere die vermeldt wel dat hij om Lot de stad Zoar niet zou vernietigen. Het was ook een goddeloze stad. En daarom vreesde Lot om binnen Zoar te blijven wonen. Zoar, de stad Zoar, die wedijverde met het goddeloze Sodom en Gomorra. En dat moet de reden geweest zijn dat Lot zich ook in Zoar niet op zijn gemak voelde. Dus Lot die uiteindelijk moet die aan de woorden des Heren, aan de woorden van de engelen gedacht hebben om naar het gebergte te vluchten. Maar Lot deed dat met een tussenstation. En dat zien we ook bij Abraham, als hij uit het Ur der Chaldeeën vertrekt op Gods bevel, dan vertoeft hij in Haran, tussenstationnetje. Ja. We zien het bij Jona. Jona krijgt het bevel om Nineveh de wacht aan te zeggen, God, het oordeel Gods. Maar Nona, maar Jona denkt, ja, maar dat gaat niet goed. Tussenstationnetje. Ja, maar ze zijn er allemaal gekomen, hè? Op de plaats van Gods bestemming. Ja, Lot in de spelonk. Dat is ook wat, hè. Toen is het weer misgegaan met Lot. Want zijn dochters pleegden ontucht met hem. Gruwelijke zonde. He, je kunt je eigen afzonderen. Maar dat houdt de zonde niet tegen. Nee. Je neemt overal jezelf mee. En ze voerden, die dochters, die voerden hun vader dronken en lagen bij hem. Nou, wat kan er nou voor goeds gezegd worden van Lots gezin? Nou, van Lots gezin viel er niet meer veel goeds te zeggen, hè? Maar wel van Gods wegen, hè? Want die zijn in het heiligdom. En we moeten goed verstaan, hè, want er bestaat ook nog zo'n verwarring over. En eigenlijk een grote laster. Lot had geen incest gepleegd met zijn dochters. Of wie dat beweert, is een duivel. Wie dat beweert, is een duivel. Daar mogen we Lot nooit van beschuldigen. Daar bewaart God zijn kinderen voor. Dat lezen we nergens in de schrift. Dat een kind van God die zonde pleegt. Onnatuurlijke zonde. Want dat zijn die zonde plegen zijn in de klauwen des duivels. En de Heere die verlost zijn kinderen van de macht der zonde. Want er staat in vers 35. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen. Nog in haar opstaan. Het was wel een bloedschande. Net als bij Juda en Tamar. Maar het was onwetende gedaan. En de schrift bewijst ons dat het ook bij die dochters van Lot niet te doen was om hun vleeselijke lusten de vrije teugel te geven. Weet je wat ze zeiden? Laten wij bij onze vader gaan liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. Wat zeggen ze hier eigenlijk? Wat is hun oogmerk? Nou, geliefde, de dochters van Lot wilden zwanger worden van het beloofde zaad Christus. Ze wilden in ieder geval het nageslacht voortplanten opdat de Christus hieruit geboren zou worden. Opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. De oud-testamentische vrouwen der gelovigen die wilden zwanger worden van het zaad, van het beloofde zaad. We zien dat bij Eva, we zien dat bij Rachel. We zien dat bij Eva, de moeder aller levenden. Ze dacht met de geboorte van Kain dat ze de Christus gebaard had. Maar dat bleek een grote vergissing. In plaats van Christus bleek zij een moordenaar gebaard te hebben. Maar geliefde, wat ik wil zeggen. Weet u wie er nu uit het zaad van Lot geboren is geworden? Moab. Ja, de Moabieten. Moab? Ja, Moab. Dat waren toch heidenen? Ja, dat is waar. En weet je wie er ook zo'n heidin was? Dat was Rut. Rut de Moabitische. En wie is er uit Rut geboren? Zeg het eens. Obed. Juist, Obed. En wie gewoon Obed? Izaï. En Izaï gewoon David. En wie is er uit het geslacht van David geboren? Niemand anders dan de grote David, zoon de Heer Jezus zelf. Kunt u dat begrijpen? Dat is toch een eeuwig onbegrijpelijk wonder. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand eerbiedig stil. Heilig zijn uw God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Gods wegen zijn zo onbegrijpelijk. Dat ze alleen maar te bewonderen zijn. Christus is geboren uit de bloedschande van Lot. Hij heeft zich tot de hel toe vernederd. Om hellelingen tot de hemel te verhogen. Door zijn dierbaar bloed. Geliefden, er is een volkomen zaligheid voor volkomen verloren zondaren. Er is hoop voor hopelozen, liefde voor liefdelozen, gerechtigheid voor criminelen, zaligheid voor verdoemden. God heeft Lot een bruiloft bereid, want Lot behoorde tot de bruidskerk van Christus. En ook de dochters van Lot waren gelovige vrouwen, want anders hadden zij in het oordeel omgekomen. Maar Christus is in het oordeel Gods over de zonde ten onder gegaan. Maar in zijn nederdaling ter helle heeft hij de kerk uit de hel opgevoerd en uit de klauwen van Satan gerukt. En toen Christus opvoert ten hemel, heeft hij de kerk als een buit meegenomen. En Christus is ten hemel gevaren om plaats te bereiden in het vaderhuis voor de zijnen. Lot en zijn dochters mogen met hun nageslacht, Rut, Obed, Izei, David, noem maar op, mogen ze reeds zingen in de bruiloft des lams voor het aangezicht van die grote zoon van David, Jezus Christus, waarvan de Vader getuigt, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, amen. O Heere, gij hebt uw zoon gezonden naar deze wereld. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Dat we hem gehoord mogen hebben, dat we hem mogen horen in het oordeel van ons bestaan. Want als hij spreekt, spreekt hij levend, spreekt hij vergevend. O Heere, dat we in hem mogen geloven, dat we hem mogen horen, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat is ook Lot ten deel gevallen, al voor hij in Sodom gekomen was. O Heere, dat hebt gij. Onder de toelating is dat alles geschied. Tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Uit Lot is de Messias geboren, uit Moab, uit Rut. O Heere, onbegrijpelijk. Wat een eeuwig onbegrijpelijk wonder, dat gij u desdanig vernederd heeft, om zondaren zalig te maken, uit de hel op te voeren, opdat ze mogen aanzitten in de bruiloft des lams. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Heere, mochten we er een voorwerp van zijn, van uw opzoekende zondaarsliefde, of van uw eeuwig blijvende trouw. Want gij zijt de getrouwe. Gij krijgt nooit spijt van hetgeen gij ooit tot een ziel gesproken heeft en leeft. Krijg je nooit spijt van. Nee. O lieve Heere, mochten we u aanbidden in uw onbegrijpelijke liefde. In uw onbegrijpelijke zondaarsliefde. Uw naam ter eer en onze zielen tot zaligheid. Gedenk ons deze dag. Heb dank voor hetgeen gij ons gegeven hebt, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 77ste psalm en daarvan het 8ste zangvers, psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als Hij? Groot van macht en heerschappij. Psalm 77, het 8ste zangvers. Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.